Ja, dat is mijn tante. Goedemorgen. Ja, jullie zetten hem zelf aan? Ik hoef niks meer te doen nu, toch? Hallo.
hier in deze kerkzaal op de afstand. En daar moeten we de 15 mensen wonderen.
Ik mag u namens de Wijkkerkraad heel hartelijk welkom heten in deze eredienst. De voorganger van vandaag is Marije Vermaas, boer. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Mijn naam is Ruud Brandroos en ik ben vandaag ouderling van dienst. De muzikale begeleiding is vandaag in handen van Willem Boog. En het combo bestaat vandaag uit Michiel en Wout Zijp. Dan heb ik twee mededelingen. Hier, zoals u kunt zien, voor in de kerk staan deze potjes met narcissen. Die zijn voor de 80-plussers. Ik zou u willen uitnodigen om eentje uit te zoeken en dan te bezorgen. Het is een mooi moment om ook contact te hebben met elkaar en het samen gemeente zijn vorm te geven. Dan is er nog iets anders wat u haast niet heeft kunnen missen. Dat is de oproep in het kader van de de biddag voor gewas en arbeid. We hebben een voedselbankactie. Achter in de kerk staat een kist. Er zit al best wel wat in, maar er kan nog veel meer bij. Dus ik zou willen vragen of u nu meenemen wordt lastig, maar volgende week ook nog. Schrijf het alvast op uw boodschappenlijstje, dan zit die volgende week helemaal vol. Warm aanbevolen. De bloemen van vandaag die gaan naar de heer Padhuis als felicitatie voor zijn verjaardag. Hij hoopt morgen 90 jaar te worden. Wie zou deze bloemen willen bezorgen? Dankjewel, Henk. Dan willen we de paaskaas aansteken. Jan, wil jij naar voren komen?
In licht en in donker is God heel dichtbij. Hij houdt van u en van mij.
Niets kan een gezegende dienst nu nog in de weg staan.
Ook voor mij natuurlijk een goedemorgen. Het licht brandt ten teken dat God hier in ons midden is. Daar gaan we ook samen over zingen, dus ik wil jullie vragen om te gaan staan.
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u nog even u alle eer, eendrachtig uw stemmen. Jezus is vast hier en nodig tot zijn. Ja, Jezus, wat voor de liefde zit daar. Ja, naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid. Samen verbindt en ervaar. Breng ons samen in iedere dag. Ieder is welkom weer binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Samen, breng ons samen, één in jouw naam,
Ieder is welkom hier, om hier binnen te gaan, om samen God te zoeken, Hem te eren. Laten we een moment stil zijn om ons richten op Hem. En ook vanochtend mogen we uitspreken met die eeuwenoude woorden, dat onze hulp en onze verwachting is in Hem. De hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Wees dan ook vanochtend gegroet met genade, het is Gods goedheid en zijn vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten. We gaan zingen. Lied 556. U merkt het misschien al, we zingen liederen van de 40 dagen tijd. We zitten er middenin. 40 dagen tijd om ons te bezinnen, om stil te staan bij wat, naar welke stemmen we luisteren. Om ons ook te onthouden van bepaalde dingen, de vaste tijd. Om ons meer te richten op wat er komen gaat. En deze zondag nemen we alvast een klein stukje, kijken we alvast een stukje vooruit. We gaan het vanochtend hebben over Maria Magdalena. En hoe haar leven zo gevormd werd dat zij uiteindelijk aan het einde, zelfs toen alles anders liep dan zij dacht, trouw bleef aan Jezus en hem alle eer kon brengen. En daarmee de eerste verkondiger werd. Maar misschien zit u hier vanochtend wel met een heel ander gevoel. Bent u niet zo nog in de paasstemming? Zijn er juist vragen of verdriet? Of voelt u zich schuldig? En daarom wil ik graag met jullie bidden. Het gebed om ontferming. Ja, Heer, u weet hoe we hier vanochtend gekomen zijn. Met een hart vol verwachting misschien. Of juist een hart vol onrust. Heer, u kent ons. En u weet precies wat er in ons omgaat. Heer, u weet waar we verdriet van hebben. U weet waarvoor we ons schamen, waarover we ons schuldig voelen. U kent het. En deze ochtend, we mogen het bij u neerleggen. Omdat u zegt, Heer, dat u ons vergeven wilt. Dat uw huis, uw armen altijd open zijn voor ons. Door uw Zoon, dat u ons vergeven kunt. Heer, u weet wat er leeft. En we leggen het vanochtend bij u neer. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Want God zegt dat hij trouw is. En als we onze schulden en onze zonden belijden en ook tegen hem zeggen, Heer, hier ben ik. Met alles wat ik heb, met alles wat er in me is. Dan is hij genadig en hij komt ons tegemoet. En misschien kwam u hier wel onrustig of vermoeid. En dan wil ik voor u lezen uit Jesaja 40. Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Hij is de schepper van de einde van de aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jongens worden moe en raken uitgeput. En zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dit is het woord van de Heer. We zingen ons Gloria-lied. Amen. Ik hoorde net dat deze bol gemaakt is, ook als een mooi symbolisch teken, dat er samen in gebed ook iets nieuws kan ontspruiken. Dus de twee tulpen, zo is het teken van het gebed, en dat er dan ook iets nieuws tot bloei kan komen. En daarom wil ik opnieuw met jullie bidden, voordat God ook onze ogen en onze oren zal openen als we het woord zo meteen gaan openen. Vader, dank u wel dat u bij ons bent. Dat we hier welkom geheten zijn in uw huis. En ook als we zo meteen uit uw woord gaan lezen, wil ik u vragen. Geef ons open harten, open oren. Heer, een ontvankelijk hart. Dat we uw stem daarin kunnen horen. Dat we richting kunnen krijgen voor ons leven. Heer, en dat er iets nieuws misschien ook wel in onszelf kan ontspruiten. Een teken van hoop. Een teken van uw aanwezigheid. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. Ik heb begrepen dat jullie de laatste tijd veel over Petrus hebben geleerd. En dan ben ik wel benieuwd naar wat jullie daarover hebben geleerd. Ja, mag ik een microfoon? Ja, dankjewel. Het is fijn dat jullie er zijn. Ik ben wel benieuwd, want jullie hebben het dus al een paar weken over Petrus gehad. Wat weet je nog? Weet je nog wat zijn naam betekent? Wie weet dat? Oh, ja.
Rots.
Rots. En waarom kreeg hij die naam? Weet je dat nog? Weet iemand anders dat? Waarom Petrus de naam, of waarom Simon heette hij eigenlijk? Waarom Simon die naam kreeg, rots? Dat God eigenlijk zei, je bent zo betrouwbaar, ik wil wel mijn kerk op jou bouwen. Ik ga mijn kerk op jou bouwen. En als je een huis bouwt, moet je goed op een rots bouwen, want dan staat het stevig. Ja.
Een talent.
Een talent? Ja, dat hij zo betrouwbaar was. Of wat is een talent van Petrus?
Nou, rots is eigenlijk ook de naam van een talent.
Oh, van een spelletje, of niet? Nou ja. Wat hebben jullie nog meer over Petrus geleerd? Waar ging het vorige week over? Weten jullie dat nog?
Dat Petrus snel in slaap viel.
Ja, dat hij in slaap viel. En waarom viel hij in slaap? Had hij niet te weinig geslapen de dag ervoor? Weet je niet? Jezus vroeg aan hem, hè, wil je samen met mij waken, wakker blijven? Want ik moet iets heel moeilijks doen. En daar ben ik eigenlijk een beetje bang voor. Willen jullie voor mij blijven bidden? Nou, toch vielen ze in slaap. Nou is Petrus vandaag, waar jullie het vandaag over gaan hebben, is Petrus juist heel bang. En wat doe jij als je bang bent? Wat doe jij als je bang bent? Weet je dat? Ja?
Nou ja, als ik dan 's nachts naar de wc ben geweest. En als ik dan terugkom op mijn kamer, dan ben ik bang dat er monsters zitten. En dan klimt ze tegen mijn bed in.
Ja, ga je gewoon heel snel je bed in. Wat doe jij als je bang bent?
Als ik bang ben in bed, doe ik altijd dekens over me heen.
Mooi. Dan doe je de dekens over je heen als je bang bent. Ik ben zo benieuwd wat jullie zouden doen als jullie bang zijn. Maar ik vraag het nu nog even aan de kinderen. Is er nog iemand anders die wel eens bang is? Ja. Kom maar even deze kant op.
Als ik bang ben, kijk ik altijd even onder mijn bed of er een monster zit.
Ja. En? Helpt dat? Om er dan onder te kijken? Ja, hè? Want wat gebeurt er dan als je eronder kijkt? Dan weet je dat er geen monsters zitten. Wat een mooi antwoord.
Ik zal er niet onder kijken, omdat er nog een logeerbed onder mijn bed zit.
Ja, hij zegt, ik kan niet onder mijn bed kijken, want daar zit nog een ander bed. Dus daar kunnen gewoon geen monsters zitten. Nou, Petrus was heel bang. Hij was dus eerst in slaap gevallen. Vervolgens maakt Jezus hem wakker. En dan wordt Jezus gevangen genomen. En dan is Petrus zo bang dat hij zegt, ik moet... Ik ben al een keer in slaap gevallen. Nu, dit keer ga ik echt iets... Ik ga zorgen dat Jezus niet gevangen genomen wordt. En hij pakt zijn zwaard. En hij slaat zomaar bij degene die daar staat. En die bij Jezus is om hem gevangen te nemen. Slaat hij zomaar... Poef, inderdaad, pets. Het oor eraf. En wat denk je dat Jezus gaat doen? Denk je dat Jezus zegt... Oh, goed zo, pak allemaal je zwaarden. En ga maar vechten. Wat denk je dat Jezus zegt? Nee. Dat zegt hij niet. Wat zegt hij wel, denk je?
Dat weet ik niet.
Nee. Wat denk jij dat Jezus zou gaan doen? Wat jij?
Ik denk dat hij gaat zeggen, niet doen.
Hij zegt niet doen. Nou, dat klopt. En weet je wat Jezus ziet? Hij ziet dat de knecht van de hoge priester, zijn oren straf. En wat Jezus doet, hij zegt, doe al jullie zwaarden weg. Doe je zwaarden weg, ruim ze op, want vechten is geen oplossing. Doe je zwaarden weg en hij gaat naar die man toe en hij legt zijn hand op zijn oor en het oor wordt weer genezen. Zo'n bijzonder verhaal vindt hij dat? Ik denk dat lijkt me heel eng om dat te zien eigenlijk. Daar zou ik nou bang van worden. Maar hij zegt, doe je zwaard weg, leg je zwaard weg, want vechten is nooit de manier om iets op te lossen. Als je bang bent, mag je bidden. We gaan naar Jezus toe, want hij weet altijd de oplossing. Ja, daar gaan jullie over leren in de kerk. En dan gaan we eerst nog een liedje zingen. Jullie kennen dit lied heel goed, denk ik.
Heb ik geluid? Is er... Ah, fijn. Wat zijn er nog meer? Ik vind het een lastig lied om te zingen... En ik zing niet zo vaak hiervoor, dus zijn er nog meer kinderen die mij willen helpen? Nee? Volwassenen mag ook. Wie van de volwassenen wil mij helpen met zingen? Oh, fijn.
Jullie naar de kinderdienst. En wij gaan lezen dus uit Marcus en een deel uit Johannes. En als het goed is komt Annemarie daarvoor lezen. Ja. Zoals ik al zei, we zitten midden in de 40 dagen tijd. Maar we maken alvast een uitstapje naar het einde van het leven ook naar het einde van waar je ziet eigenlijk waar Maria Jezus weer ontmoet. Op het moment dat Jezus al is opgestaan. En ja, dat is een gekke moment om dat nu in de 40 dagen tijd te lezen. Maar het laat heel goed zien hoe Maria daar gekomen is. Daar gaan we het zo meteen met elkaar over hebben. Hoe kwam Maria bij dit moment waar je over gaat lezen?
Het eerste gedeelte is uit Markus 15, vers 46 tot Markus 16, vers 3. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal van ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Dan ga ik verder bij Johannes 20, de versen 1 tot 18... Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doek liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doek en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dit Hebreeuwse woord betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Thank you. tijden zo zwaar moest lijden. Zie hoe God zelf in eeuwigheid geprezen tot in de dood als mens gehoorzaam wezen in onze plaats gemarteld en geslagen de zonden dragen. Breekt mijn trots, maar zou ik nog gebogen? Ik denk in stof, maar God komt mij verhogen. Nu ik van vijand God zijn tegenstander in King verhoogd.
We gaan leren over Maria van Magdala. In sommige vertalingen wordt zij Magdalena genoemd. Het is dezelfde naam, Maria van Magdala. En zij, we zongen het net, zou ik dan niet mijn hart wijden. Zij wijde haar hart aan Jezus. Allereerst laten we eerst kijken naar die naam, Maria van Magdala. Zij heeft niet alleen Maria, maar er waren veel Maria's in die tijd en daarom heeft zij ook die achternaam gekregen in de Bijbel. Zij is Maria van Magdala. Mag je het volgende plaatje laten zien? We lichten dus één persoon vanochtend uit in aanloop naar Pasen. We volgen haar leven vanaf de synagoge waar zij Jezus ontmoette tot en met de lezing van net, de opstanding in de tuin. En soms kan het wel eens goed zijn om de Bijbel op die manier te lezen. Om je eens te verplaatsen in de personen. Wat hebben zij meegemaakt? Hoe zou ik hebben gereageerd? Welke lessen zijn er te leren ook voor mij? Welke keuzes, als ik die persoon was, welke keuzes zou ik hebben gemaakt? Maria. Ze is een van de vele Maria's. En daarom wordt ze ook vaak verward met andere Maria's. Ze is bijvoorbeeld niet, wat wel vaak gezegd wordt, de vrouw. Een prostituee die bij Jezus met haar haren en met haar tranen de voeten kwam wassen en met haar haren afdrogen, dat is zij niet. Dit is echt Maria van Magdala. Zij kwam dus uit het dorpje Magdala. Dan wacht hij op de volgende. Even opgezocht. Migdal betekent in het Hebreeuws, dat is toren. Het ligt aan het meer van Tiberias, het meer van Galilea. Helemaal in het noorden van Israël. Migdal is het Hebreeuwse woord voor deze plaats. En Magdala, dat is de Aramese naam. En dat betekent gerookte, gezouten vis. Maria van Magdala. Uit dit plaatsje kwam Maria. Daar woonde zij. En dit plaatsje was net zoals de rest van Israël op dat moment onder Romeins gezag. Een aantal jaren nadat Maria is overleden, weggetrokken uit dat plaatsje en ook later is overleden, een paar tientallen jaren later, is dit dorpje eigenlijk helemaal verwoest en een soort van in de vergetelheid geraakt. Tot 1960. Het werd helemaal verwoest omdat zij in opstand kwamen. De Romeinen hebben het hele plaatsje verwoest. En in 1960 begonnen er opgravingen in dit gebied. En ze vonden daar een zeilboot, een marktplaats. Ze zagen zo dat plaatsje Magdala, Migdal. Het is een ontzettend grote plaats, is dat geweest moet zijn. Het was echt een grote stad. En ze vonden er ook een grote toren. En dat is waarschijnlijk dan de toren geweest waarin die vis die allemaal gevangen werd in dat meer, daar gerookt werd om het langer goed te houden. Vistoren. Magdala. Dat zie je op de volgende plaatje. Hoe de opgravingen er nu, het is op dit moment nog steeds te bezoeken, hoe het er nu uitziet. Het ziet er echt uit als een opgraving. Je ziet het hier misschien wel daar staan. Daar boven mijn vinger, daar zit de toren, de gerookte vis, de toren van Magdala. Waar dus heel de omgeving kwam om de vis te roken. En in die, je moet denken, 2000 jaar geleden, in die tijd leefde Maria van Magdala. Ze was een mens zoals wij. Heel gewoon, leefde daar. En toen kwam er een man langs. We lezen in Marcus 1, vers 39. In heel Galilea verkondigde Jezus het goede nieuws in de synagogen en hij dreef demonen uit. Migdal, Magdala, was zeker weten een van die steden waar Jezus langskwam. In 1960 werden dus de eerste opgravingen gedaan en werd het plaatsje weer boven gronds gehaald. Maar ze vonden er ook in 2009 dit. Als ik kan vinden, ja. Een oude synagoge. Midden in deze plaats stond naast de vistoren een synagoge waar mensen samenkwamen om God te ontmoeten, om hem te eren. En daar zou ook Maria van Magdala aanwezig zijn geweest toen Jezus langskwam in die synagoge en vertelde over het koninkrijk van God. Maar Maria, bij haar was het niet goed in haar leven. Er staat dat zij 7 demonen had. Nou zullen wij dat niet meer zo snel zeggen over mensen tegenwoordig. U bezit 7 demonen, mevrouw. Maar het zal zeker zo zijn geweest dat ze daar heel veel last van had. Er werd in ieder geval wat zij beheerst, overheerst door het kwade. En daar zal ze fysiek last van hebben gehad. Sociaal zal ze dat heel erg geïsoleerd hebben. En ze zal daar ook zeker spiritueel ook last van hebben gehad. We lezen uit Lucas 8 hoe Jezus rondtrok. Kort daarop begon Jezus rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Kijk, hier komt ze weer terug. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Maria had daar gezeten in de synagoge. En Jezus was naar deze synagoge gekomen en zij had daar genezing ontvangen. Jezus was naar haar toe gegaan en had haar waarschijnlijk aangeraakt en gezegd: deze demonen, ik neem ze van jou over. Ik ga met deze demonen van jou worstelen. Dit kwaad zal jou niet langer overheersen. Ik bevrijd jou daarvan. En dat is de eerste les eigenlijk vanochtend voor ons. Wij hoeven niet af en compleet en perfect te zijn om bij Jezus te mogen komen. Nee, hij komt naar ons toe. Daar waar wij zorg en nood hebben. En hij wil ons bevrijden, genezen. Maria werd door Jezus genezen. Er waren vele demonen bij haar uitgedreven. 7 demonen. Het was een nieuwe start voor Maria. En wat zou u doen? U bent genezen. En het is een nieuwe start. Wat gaat u doen? Nou, Maria ziet dat Jezus op pad gaat. En ze gaat met hem mee. Er is een nieuwe start voor Maria. Je mag het plaatje laten zien. Er zijn allerlei mozaïeken gemaakt, schilderijen over die plaats, Migdal, Magdala, waar vissers aan het werk waren. Waar riep Jezus de mensen tot hem om hem te volgen? Juist daar, in die vissersplaatsen. Volg mij, zei hij tegen zijn leerlingen. En zo volgde ook Maria.
Ze ging hem volgen. Ze ging met die vissers mee. Zij ging ook. Ze verliet Magdala. En ze pakte haar koffers. En ze zei, deze man die mij zo bevrijdt van dat kwaad. Die vertelt over dat koninkrijk van God. Hem wil ik volgen. En het mag me alles kosten. Ze ging Jezus achterna. Ze volgde hem. En misschien heeft u ooit zelf wel eens deze keuze gemaakt. Door belijdenis te doen. Door te dopen. Om hem te volgen met alles wat in je is. We lezen in Lucas 8, het vers verder. Maria van Magdala was dus mee, ging hem volgen. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven, nog tal van andere vrouwen gingen volgen, Jezus volgen. En die vrouwen zorgden uit eigen middelen voor hem. Ze gingen hem dus niet alleen volgen, omdat ze wist, deze man, die heeft iets zo bijzonders. Ik wil bij hem zijn. Nee, ze zei ook, het mag me alles kosten. Ik verlaat de plek waar ik woon. En ik geef hem, ik zorg voor hem vanuit mijn eigen middelen. Al mijn geld, ik geef het aan hem. Ik volg hem niet alleen met mijn hart, maar met alles wat in mij is. Ze ging uit eigen middelen voor hem zorgen. Ze werd onderdeel van de Jezusbeweging. Ze maakte het mogelijk. Volgen betekende voor Maria van hem leren houden, bij hem zijn. Elk moment dat zij leefde, wilde ze bij hem zijn. Maar ook loslaten, haar oude leven, haar oude vertrouwde leven loslaten. En ook inzetten wat ik heb, omdat Jezus kan blijven reizen. En zo hoorde zij, was zij getuige, deze Maria van Magdala, van alle dingen die Jezus leerde. Ze hoorde hem vertellen over de goede herder. Ze trok met hem mee naar Jeruzalem, waar Jezus aan Petrus uitlegde dat je niet 7 keer 70 keer moet vergeven, maar altijd. Dat had Maria ervaren. Jezus heeft zelfs mijn demonen afgenomen. Hij vergeeft mij keer en keer op keer opnieuw. Ze ging steeds meer van hem houden. Ze hoorde hem vertellen over het mosterdzaadje. Als je maar geloof hebt van het mosterdzaadje, kan het uitgroeien tot een gigantische plant. Ze was erbij. En ze zal er in Jeruzalem ook bij geweest zijn. Bij dit moment, waar ook zoveel... Nee, maar terug, even eentje terug. Deze. Waarin er een overspelige vrouw voor Jezus voeten werd gegooid. En werd gezegd, deze vrouw, dat weet u als profeet, deze heeft gezondigd. Deze mevrouw zult u moeten stenigen. Deze moet gestenigd worden. En zij zal als vrouw extra alert zijn geweest. Wat gaat Jezus doen? Ook ik ben een vrouw. Ook ik ben zondig geweest. Hoe gaat Jezus met haar om? Dat Jezus dan zegt, wie zonder zonde is, die mag oordelen, die mag een steen werpen. En iedereen wist, niemand is zonder zonde. Jezus ging met respect met deze overspelige vrouw om. Haar waardigheid werd hersteld. En dat al deze momenten zullen haar liefde voor Jezus alleen maar hebben toegenomen. Ze hield van hem, ze volgde hem naar Jeruzalem. En zo ook naar, nu mag die wel, het volgende plaatje. Die dag op het Palmpaasfeest. Is het Palmpaasen, gaan jullie daar vast meer over horen. Maar het was een moment vol verwachting. Ze komen Jeruzalem binnen, dat hele gezelschap van de leerlingen van Jezus, de discipelen, de mannen, maar ook al die vrouwen die mee waren gereisd, die het mogelijk hadden gemaakt. En hier is het moment. Eindelijk, niet alleen ik zie hoe geweldig die is en wat hij allemaal kan doen. Kijk, heel Jeruzalem loopt uit, pakt de takken. Iedereen zwaait, kijk, hij is er. Hij is er, de redder, de bevrijder. Iedereen ziet het. Wat zal ze blij geweest zijn dat ze dit heeft mede mogelijk kunnen maken. Maar er is ook die spanning. Mag dit wel, kan dit wel? Jezus zegt zulke andere dingen. Hij zegt niet, ik zal nu de Romeinse overheersing weg zorgen dat weggaat. Nee, hij zegt, ik zal lijden. Blijf bij mij. Blijf bij me. Blijf met mij waken. Bidden. En het gaat zelfs zo ver dat Jezus uiteindelijk wordt veroordeeld. En aan het kruis wordt geslagen. Haar redder. Haar Heer. Eerst was het Palmpaasen. Al die takken, al die mensen die uitliepen. En nu ziet zij hem hangen aan het kruis. En zij blijft bij hem. De kruisiging vindt plaats en dan staat er, alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. En ook de vrouwen, zoals Maria van Magdala, die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Zij was bij hem. Toen haar hoop, haar dromen, alles wat deze man te brengen had, daar aan dat kruis hing. En zij keek en zij bleef. Heel veel van de vrienden waren weggerend. Die waren bang. Maar zij bleef er tot het bittere eind bij. En zij steunt hem. Zij geeft hem op dat moment wat Jezus het meest nodig heeft. Haar aanwezigheid. En ook dat is een les voor ons. Willen wij hem volgen met alles wat in ons is? Maar ook blijven we dan bij hem, ook als het zo moeilijk is en al je dromen weggevaagd lijken te worden. Ook als het moeilijk is. Wil je een volgende plaatje doen? Blijf ik erbij? Ook als het moeilijk is en als mijn hoop misschien is vervlogen. Als je eigenlijk niet kan geloven, is het echt nog waar. Maria blijft, want zij heeft Jezus gevolgd. Ze heeft hem leren kennen en ze is zoveel van hem gaan houden dat ze zegt, ik ben niet bang, ik blijf hier. Tot het bittere eind blijf ik bij hem. We lezen uit Marcus 15. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Van een afstand stonden ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus de jongere, en Jozef en Salome. Ze waren Jezus gevolgd en ze hadden hem gediend toen hij in Galilea verbleef. En zo stonden er nog veel meer vrouwen die met hem mee waren gereisd naar Jeruzalem. Ze waren Jezus gevolgd en ze hadden hem gediend. Hoe mooi zou dat zijn als we dat ook van onszelf zouden kunnen zeggen. We waren Jezus gevolgd en we hadden hem gediend. En ook toen het moeilijk werd, bleven we hem trouw. En ook de andere evangelist schrijft erover, Matthäus 27, dank je. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om hem te dienen, zij stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. De evangelisten vinden het zo belangrijk dat ze het elke keer hebben opgeschreven. Let op, wij waren allemaal weggegaan. Maar Maria van Magdala en die vrouwen, zij bleven daar. Zij hielpen Jezus in deze bittere strijd. En hebben we net gelezen. Anne-Marie las het net voor, uit Marcus. Jozef kocht een stuk linnen nadat Jezus was gestorven. Hij haalde Jezus van het kruis en hij wikkelde hem in linnen. En daarna legde hij hem in het graf dat in de rots was uitgehouden en rolde een steen voor de ingang. Maria van Magdala, daar is ze weer. En Maria, de moeder van Jozef, ze keken toe in welk graf hij werd gelegd. Ze kon hem niet zelf op dat moment begraven, het was bijna Sabbat. Maar ze keek toe, hier brengen ze mijn Heer, mijn Redder, mijn Bevrijder, mijn Geliefde. Hier leggen ze hem neer. En Maria van Magdala schrijft dan ook Matthäus. Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en ze bleven daar. Ontredderd, verslagen, maar ze bleven erbij. Zelfs na zijn dood. Ze is trouw. Ze wil weten waar hij wordt neergelegd. En hem voorzien, blijven voorzien in zijn noden. Hem eer bewijzen. Kun je het volgende plaatje doen? Ze bewijst hem eer. En ze ziet dus precies waar die is neergelegd. En dan breekt de Sabbat aan. Het is een haastig moment. De schemering is al ingevallen. Zij moest haastig begraven worden. En zij denkt, mijn Heer, mijn Redder. Degene die ik zo lief heb. Hem wil ik de laatste eer op een goede manier bewijzen. En het was gebruikelijk ook omdat vanwege de geur, om dan het lichaam goed te verzorgen met veel geurige oliën. Om dan het lichaam opnieuw in te balsemen. En dat is wat ze van plan is, Maria. Ze wil hem nog een eervolle begrafenis geven. Met haar eigen, opnieuw zelf gekochte specerijen. We hebben gelezen uit Johannes, maar het staat ook in Marcus. En ik lees het nu uit Matthäus. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen, als een eerbetoon om de geuren tegen te gaan. En op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Zij wist precies waar het was, want ze was erbij gebleven. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons die steen van de ingang van het graf wegrollen? De begrafenis was zo haastig geweest, zo vlak voor de Sabbat, dat ze het opnieuw wilden doen. Eer bewijzen aan hem. En ook dat mag een les misschien voor ons zijn, voor mijzelf ook. Geven we op als alle hoop vervlogen is? Of blijven we God zoeken? Blijven we hem trouw? Ook als alles doods lijkt. Nou, we hebben het verhaal net gelezen. Ze komen aan. Mag je het plaatje doen? Ze komen aan en dan is dat graf daar leeg. En ze schrikken ervan. En Maria, als eerste wat ze doet, is zegt, ik ga terug naar Petrus en Johannes. Ik moet ze vertellen, het graf is leeg. Ze hebben de Heer weggehaald. Maar dat is wel vreemd, want die linnen doeken liggen er nog. En je zou dat lichaam toch nooit zomaar weghalen zonder dat je die doeken er dan omheen meeneemt. Dus ze is echt in verwarring. Ze rent terug en dan komen die leerlingen. En inderdaad, die leerlingen zien dan in het graf. Die doeken liggen en die weten, dit is niet zomaar dat het lichaam is verplaatst. Want dan waren die doeken wel meegegaan. Nee, er is iets bijzonders plaatsgevonden. Dan staat er ook nog dat hoofdstuk. Dat lag ook nog op een aparte plek. Het is niet dat Jezus dan dat lichaam uit die doeken is gerold. En dan weer terug, meegenomen en dan die doeken netjes opgevouwen. Nee, het was precies zo alsof er iets uit die doeken was opgestaan. En dat zorgde ervoor dat de mannen tot geloof komen. Maar Maria, die snapt er niks van. We lazen het. Ze huilt. Ze is zo verdrietig. Ze hebben zelfs het lichaam van mijn Heer, van mijn geliefde, weggehaald. Vertel me alsjeblieft, meneer de tuinman, waar ik het vinden kan. En het is interessant dat Jezus zich daarvoor doet, dus ook als een tuinman. Bij de emmersgangers doet hij zich voor als een wandelaar. Hij past zich aan de omgeving. Maar Maria denkt hier dat het een tuinman is. En ze zegt, vertel me alsjeblieft, waar is dat lichaam dan? En dan opnieuw klinkt haar naam. Maria. Maria. En dan weet ze, maar dit is niet zomaar iemand die mijn naam zegt. Dit is mijn rabbi, mijn meester. Degene die ik al die tijd heb gevolgd. Hij kent mij bij naam en alleen hij kan mijn naam zo zeggen. Die stem, die ken ik. Die stem heeft mij bevrijd, mij gered. En op dat moment wacht zij als eerste getuige, krijgt zij als eerste van alle mensen de opdracht van Jezus om te vertellen dat hij leeft en hij is opgestaan, om te gaan verkondigen dat hij leeft. Ze mag als eerste de getuige zijn en het ook doorzetten. En die stem dat Jezus haar roept, Maria, het zet haar in beweging. Ze gaat meteen terug naar die leerlingen en zegt, hij leeft, hij leeft. De stem van Jezus zet haar in beweging. Maria van Magdala. We zijn door haar leven heen genomen. En we leren een paar dingen. Allereerst dat we met alle zorgen, met alle dingen die ons bezighouden, naar Jezus mogen gaan. Niks is hem te moeilijk. Hij wil worstelen met onze demonen. Dat heeft hij al gedaan. Hij wil worstelen met onze problemen. Met onze demonen. Maria werd genezen. Maar ook, als u ooit heeft besloten in uw leven om Jezus te dienen, hoe ziet dat er dan uit? Hoe wilt u hem volgen? Mag het? Bent u steeds meer van hem gaan houden? Wilt u hem volgen met alles wat in u is, met uw liefde? En wat betekent dan het trouw aan Jezus zijn tot het bittere eind? En hoorde u wel eens zijn stem? En hoe zette u dat in beweging? Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat we uw woord hebben, dat we daaruit mogen leren. Dank u wel dat u de wereld heeft gemaakt met liefde en dat u ook zo naar ons kijkt. Heer, dank u wel dat we elkaar hier in deze kerk mogen ontmoeten, dat u verbondenheid geeft met elkaar en met u. Dank u wel, Heer, dat u iemand bent die, dat we u mogen leren kennen als iemand die geneest, bevrijdt, die ons uitnodigt om bij u te zijn, om u te volgen. Dank u wel dat u ons wilt aanraken, dat u tot ons komt. Heren, we bidden u voor al die mensen die dat zo nodig hebben, om dat te horen en te merken, dat u erbij bent. We bidden u voor zieken, voor mensen in oorlog, voor mensen in eenzaamheid. Heer, wilt u hen ook laten merken dat u er bent en dat u wilt genezen en bevrijden, dat u hoop geeft, dat u het waard bent om te volgen. Heer, dank u wel dat u ons aan elkaar geeft ook om uw handen en voeten te zijn, om van uw liefde uit te delen. We zijn een moment stil om ook onze eigen gebeden bij u te brengen. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Het is moment voor de collecte om onze gaven te geven. En daarna zullen we staande zingen De steppen zal bloeien, ons slotlied. We mogen deze week weer ingaan als volgelingen van Jezus. En mogen we doen onder de zegen van de eeuwige. Mogen de Heer ons zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. En mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen. Er is nog mogelijkheid voor ministeriegebed en voor koffie en na praten.